Test, test, test. Geachte dames en heren van de commissie Sociaal Domein, hartelijk welkom op deze vergadering, de extra vergadering van de commissie Sociaal Domein, die eerst was gecanceld en vervolgens weer ingevoegd en daarom een extra vergadering is geworden. Het is inmiddels al ruim over 8 uur, dus bij deze open ik de vergadering. Nou, het vaststellen van de vergaderorde is volgens mij niet zo nodig. Tenminste, we hebben maar één mededeling op de agenda staan en dat is de mededeling van wethouder Hoeltje over de jaarrekening Sociaal Domein 2021. Die is geagendeerd omdat die in eerste instantie stond hij als mededeling ter kennisgeving opgegeven. Het bleek toch dat er wel wat vragen waren. Het idee was oorspronkelijk om dat in september te gaan bespreken, maar er zijn twee aspecten in. Als we het nu nog doen, als die vragen er zijn en die behoefte was er dus. Om dat te doen, zodat we dat ook bij de jaarstukken van 2021 kunnen betrekken volgende week in de bespreking van 30 juni. Plus dat als we het in september gaan doen, dan is wethouder Hoeltje inmiddels vertrokken, is de verwachting. Nee, dat is zo, want de afscheidsreceptie staat nog gepland. En dan zou het nieuwe college de jaarrekening 2021 nog moeten gaan doen. Dus dat was eigenlijk minder elegant. Dus vandaar deze extra vergadering. Voordat we beginnen met de vragen daarover te behandelen, wil ik u eerst even meedelen dat we een nieuwe commissiegriffier hebben. Dat is een oude bekende, mevrouw Willems. Welkom terug. En blij dat we weer een goede ondersteuning gaan hebben. Heel fijn. Dan wil ik overgaan tot behandeling van het punt. U kunt vragen stellen. Er zijn een aantal vragen zijn er ingediend. Dat... Meneer Hoeltjer.
Zou ik van de gelegenheid gebruik kunnen maken? Want we hebben een mededeling gedaan over het beginnen van de opvang van alleenstaande minderjarige Oekraïense vluchtelingen op de Disselweg. En in de mededeling stond dat dat zou gaan starten per 1 juli aanstaande.
U bedoelt dat u nu een extra mededeling doet?
Ja, mondelingen.
Gaat
ik vond het een beetje overdreven om dat aan papier toe te vertrouwen. Maar het komt 1 juli. De koffie is ook altijd heel belangrijk. Hè? Dat is vereiste nummer 1. Nee, we hebben aangegeven dat de opvang van alleenstaande minderjarige Oekraïnse vluchtelingen per 1 juli op de Disselweg zou gaan starten. Maar ze zijn nog niet zover. Dus dat gaat waarschijnlijk... toch wel in de maanden zitten, want er moet personeel worden geworven door NIDOS. Maar het is uiteindelijk ook een verantwoordelijkheid van NIDOS. Dus we gaan ervan uit dat die ook netjes met de buurt zullen communiceren. En in ieder geval zult u, zodra er nieuws is, zult u dat van het college vernemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoeltje. Ik weet niet of dat aanleiding geeft tot vragen. De heer Koning.
Nee, voorzitter, ik had een ordevoorstel.
Meneer Koning.
Misschien is het handig als de wethouder gewoon de vragen die schriftelijk zijn ingediend ook behandelt. Dan hoeven wij ze niet te stellen. Scheelt ook weer tijd.
Dank u wel. Ja, ik wil er wel even op reflecteren, want ik denk wel dat het gewoon goed is om die het gaat hier met name om de bestuurlijke vragen. Dus als er technische vragen zijn, dat zou misschien schriftelijk kunnen, maar die zou u ook nog zelf kunnen stellen natuurlijk. Want... nou, er is een overzicht rondgestuurd van de vragen die er vanochtend gesteld waren. Er zitten ook wel een aantal technische vragen bij. Dus daar zal ik ook wel even nou, in ieder geval op letten en eventueel melding van maken. De overige bestuurlijke vragen kunt u vanavond stellen. Mochten er nog vragen zijn bijgekomen, dan is dat natuurlijk ook vrij. Want daarvoor zitten we ook bij elkaar om dat juist te doen. Neem aan dat dat zover duidelijk is. Ik zie geen lampjes gaan branden, dus dan gaat dat goed. Dan had het CDA gevraagd om als eerste het woord te mogen voeren, omdat mevrouw Vos zo meteen weg moet, binnen een kwartiertje, 20 minuten. Dus dan wil ik u de ruimte daarvoor ook geven. Mevrouw Vos, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel dat u rekening wil houden met mijn agenda. Wordt zeer gewaardeerd. Wij zouden de wethouder graag vragen naar aanleiding van de mededeling. En nou heb ik net even de paginanummers erbij gezocht. Een ogenblik, excuus. Op pagina 3, pagina 3.2.4. Daar wordt gesproken over de maatwerktrajecten die extra zijn ingekocht, omdat er gaten vielen in de zorg die we aan onze inwoners kunnen geven. En dat betrof met name de jeugdzorg. Even kijken, ben er bijna. En mijn vraag, onze vraag daarover was A. Die aanbieders hebben zich niet ingeschreven voor de aanbesteding. Konden we bij de aanbesteding al niet voorzien dat deze gaten zouden gaan vallen? En de reden waarom wij die vraag ook stellen is, omdat ze niet zijn meegegaan in de aanbesteding, worden tegen aparte tarieven, hogere tarieven, zorg ingekocht. Nou ja, ik zou mij zo kunnen voorstellen als zorgaanbieder dat het heel aantrekkelijk dan is om vooral niet mee te gaan in de aanbesteding. En je zorg tegen, naar jouw eigen mening, passende tarieven aan te bieden. Wat gaan wij ook doen om te voorkomen dat dat beleid gaat worden van die zorgorganisaties? En tenslotte, en dit is denk ik een technische vraag, wat zijn de meerkosten geweest van die extra ingekochte zorg en hoeveel mensen betreft het? Maar dat had ik zelf ook al bedacht. En dan wil ik door naar pagina 14. En de derde alinea. Oh, pardon. Oh, excuus. Ik had nog één vraag en die had ik ergens anders staan, maar die hoort ook bij dit punt 2.4 van pagina 3. Vandaag stond er een bericht in het AD ook en over dat de grootste jeugdzorginstelling ja, gewoon niet meer aan de termijnen kan voldoen. Nu heeft u ook in de mededeling al opgemerkt, ja, wij kunnen gewoon niks aan die wachtlijsten doen. Maar als gemeente zijn we natuurlijk als zorginkoper wel verantwoordelijk voor voldoende en voldoende kwalitatieve zorg voor onze inwoners. Wat kunnen we doen? Wat gaan we doen? Ik hoor graag uw ideeën daarover. En dan ga ik nu wel echt naar pagina 14, de derde alinea. Daar staat in over de stijging van de huishoudelijke hulp. Even kijken. Dat even, derde alinea, ja hier. Daar staat in dat bij het berekenen van de, dat er geen rekening was gehouden met de autonome groei van het aantal inwoners die vanwege leeftijd hulp in het huishouden nodig hebben. Dat verraste enigszins en ik denk niet dat het staand beleid is, maar misschien kunt u dat wat nader toelichten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Hoelsje. Dan gaan we het gewoon even per fractie deze keer doen. Mocht er straks nog een vraag langskomen van u denkt van, of tenminste mocht u zelf een vraag hebben die al beantwoord is, dan kunt u die gerust overslaan. Meneer Hoelsje.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, toen ik kennis nam van uw vragen ook aangezien over de cijfers die worden gebruikt als grondstelling voor bijvoorbeeld de begroting voor de komende jaren. Of, en dat is vrij ingewikkelde technisch antwoord is dat. Dus ik zou u echt willen verzoeken om daar contact op te nemen met de ambtenaren. En ook die zullen de vraag ook lastig kunnen beantwoorden, omdat er worden verschillende cijfers worden landelijk gebruikt. Het is ook nog eens zo dat het ene cijfer wordt vroeger al geïndexeerd dan het andere cijfers. Dus dit zijn cijfers die landelijk gemiddeld worden gebruikt. En vervolgens worden die afgezet tegen bepaalde ontwikkelingen die wij als regio of huizen doormaken. Maar uiteraard moet het aantal inwoners dat groeit en dat zal niet het aantal absoluut zijn, maar het aantal oudere inwoners dat groeit. Dat moet worden meegenomen. En dat wordt uiteraard ook gewoon de volgende keer letten we daar extra goed op. En anders weten we u inmiddels als demografische specialisten weten we u te vinden. Uw tweede vraag ging eigenlijk over de termijnen die niet gehaald worden. Nu heeft gelijk, het zijn gecertificeerde instellingen, die worden door de rechter worden die ingezet, maar in principe de gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor de inkoop daarvan. Maar nou juist het feit dat wij geen wachtlijsten willen, is er de oorzaak van dat we al die extra zorg hebben ingekocht. Want u kunt zich bedenken van de zorg die we regionaal hebben ingekocht, die is misschien niet op tijd voorhanden. En vervolgens heeft u als gemeenteraad ook middels een motie gezegd wachtlijsten in de jeugdzorg niet aanvaardbaar te vinden. Dus daar zijn we vervolgens actief op ingestapt. En ja, dan krijg je maatwerkoplossingen. Is dat ideaal? Nee. Is dat heel erg? Dat waag ik ook te betwijfelen, want het is vaak hele specialistische vormen van zorg zijn het. En die kun je dus heel erg goed op de patiënt ook gewoon contracteren en voor de duur van de behandeling. Terwijl je natuurlijk met de contracten die we hebben met de regio zit je natuurlijk aan veel hogere bedragen, langere periodes. En dat heeft natuurlijk ook gewoon zijn weerslag op de financiën. Maar uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat aanbieders achterover gaan zitten en dan wachten tot ze de aanbesteding missen, maar dan vervolgens alsnog binnenlopen, zoals u doet doorschemeren in uw vragen op de individuele patiënten. We hebben twee aanbieders gehad die tarief te laag vonden. Dat waren Plurijn en Serenlo. Deze aanbieders bieden onder andere, en ik lees voor uit niet mijn eigen werk, behandeling met verblijf aan jeugdigen met complexe problematiek. En de zorgvragen die gaan onder andere over gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. Deze contracten die lopen, die worden afgesloten dus voor de duur van een behandeling nu, maar inmiddels hebben beide aanbieders zich ook ingeschreven voor het regionale contract. En zoals u misschien weet, dat is afgesloten voor een periode van 8 jaar. Omdat we nou juist af wilden van de ene aanbesteding in de andere rollen en meer wilden opbouwen met onze aanbieders dan een inkoop- en contractbeheerrelatie. En voorzitter, ja, inderdaad over de verschillen, de prijs die daarvoor betaald is, het verschil tussen de extra ingekochte zorg en de regionaal gecontracteerde zorg, dat kunt u bij de, ik denk bij Koen Buikema best even opvragen.
Dank u wel voor de informatie.
Dank u wel. Dan, als er verder geen vragen van het CDA zijn, dan gaan we verder naar de fractie van D66. Mevrouw Witski.
Dank u, voorzitter. Wij hadden ook een aantal vragen naar aanleiding van het jaarverslag en het accountantverslag. Ten eerste met betrekking tot het jaarverslag complimenten. Het ziet er nu overzichtelijk ook in de overzicht van de bedragen, noem maar op. Dat is echt een stuk beter geworden. Wij hebben eigenlijk een aanvullende vraag, twee vragen, een aanvullende vraag met betrekking tot we omgaan. U heeft het net al uitgelegd, maar ik kon daar niet echt scherp op krijgen van hoe we omgaan met onderhandse aanbesteding gezien de opmerking van de accountant. Dat echt een best wel enorm verschil en dat het zorgelijk is met betrekking tot de overschrijding. En in het jaarverslag, twee vragen eigenlijk in deze vraag, dat Versa de enige partij is die de activiteiten van tijd van meedoen uitvoert of heeft overgenomen. Dat ten eerste, waarom alleen Versa? En dat we de activiteiten die tijd van meedoen deed, waar behoorlijk wat behoefte naar was, we niet terug zien komen. Grotendeels. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Hoelscher.
Hartelijk dank allereerst voor de complimenten, want ook aan de layout is heel veel aandacht besteed. Maar ik denk dat we vooral heel erg tevreden mogen zijn over de inhoud. En best een prestatie om in 2021 met lagere kosten af te sluiten dan in het jaar ervoor. Ondanks de ontwikkeling die we landelijk zien. Dus daar ben ik buitengewoon trots op. Ook de complimenten naar alle mensen die hier intern, maar ook extern naar keihard aan gewerkt hebben. En uiteraard moeten we voldoen aan de aanbestedingsregels. Dat mogen duidelijk zijn. Dit is echter wel, ik denk dat het hier niet zo snel zal gelden, omdat het hier gaat voor hele specifieke zorg, die maar door een zeer beperkt aantal aanbieders ook wordt geleverd. Dus je zit meestal bij een specialistische organisatie, ook bij bijvoorbeeld Level in Amsterdam. Daar zijn er niet meerdere van. Dus elke organisatie heeft een specifieke specialisme. Dus ik denk dat je niet zo heel erg snel zult schoppen tegen de aanbestedingsregels. Maar uiteraard, en dat geldt niet alleen hier voor de jeugdzorg, dat geldt gemeentebreed. Wij moeten daar meer aandacht aan besteden. Zorg ook dat we de juiste mensen in huis krijgen om dit soort belangrijke werk ook uit te voeren. Voor wat betreft tijd voor meedoen. Ja, misschien is het goed om nog eens in herinnering te brengen dat tijd voor meedoen kwam voort uit Versa. Het is eigenlijk een activiteit van Versa, er stond ook Powered by Versa, stond er eerst ook achter. En vervolgens is een werknemer van Versa, die is aangesteld als coördinator. En vervolgens heeft het vorige college besloten om ze uit elkaar te halen, de twee verenigingen. En wij hebben, zoals u weet, helaas moeten besluiten om de subsidie stop te zetten, omdat er gewoon dingen gebeurden daar die het daglicht niet kunnen zien. Waarom alleen Versa? Ja, we hebben in huizen eigenlijk maar één grote welzijnsinstelling. En Versa doet ook heel goed werk. Kent de wijken, kent de inwoners. En kent ook natuurlijk de draaikom. Daar is ze zelf natuurlijk ook actief nog steeds tot tijd voor meedoen stopte. Daar zaten ze daar met het geheugenhuis en dat is nog steeds het geval. Dus ik moet u eerlijk zeggen, die keuze was heel snel gemaakt.
Nou, als dat het is dat we eigenlijk dat Versa de grootste en eigenlijk enige aanbieder hier in huizen is. Nou, dan is dat duidelijk waarom daarvoor gekozen is.
Nou kijk, op zich zou het best interessant kunnen zijn om een tweede aanbieder ernaast te zetten, die bijvoorbeeld een hele andere werkwijze heeft. Maar we hebben natuurlijk wel gezegd tegen Versa, neem de goede punten van tijd voor meedoen, neem dat over. Het vraaggestuurd werk in de welzijnssector, dat was, daar was tijd voor meedoen toch wel het eerste mee. Maar dus eigenlijk Versa zelf was daar het eerste mee. We hebben ook uiteindelijk hebben we niet gezegd van we gaan die activiteiten allemaal overnemen. Want dan is er ook sprake van een soort van overgang van onderneming. En dan zou je bijna nog ook de oude coördinator ook nog in dienst krijgen op grond van wettelijke regels. We hebben gezegd in de geest van tijd voor meedoen. En aangezien, dat hebben we u ook verteld bij de nieuwbouw van de draaikom, er een gebouw komt van 800 vierkante meter waar ook nog jeugd en gezin in komt, hebben we ook al aangegeven dat een aantal activiteiten zal elders in de buurthuis worden ondergebracht. Maar de huiskamer, dat is toch wel echt de kern van de tijd voor meedoen, die functie die blijft voor de draaikom behouden.
Dank u wel, meneer Hulscher. Ik wil toch wel even een opmerking maken ten aanzien van tijd voor meedoen. Want u geeft eigenlijk tot mijn teleurstelling wel een kwalificatie mee aan tijd voor meedoen. Wat ook naar buiten toe een verkeerde indruk zou kunnen wekken. En ik hoop niet dat u dat zo bedoeld heeft.
Maar meent u dat? Want,
ja, dat meen ik echt.
Tijd voor meedoen. Nou, als u
ja,
het heeft
u, weet u, ik heb geen zin om er in de discussie over aan te gaan. We hebben afgesproken dat we hier gewoon netjes met elkaar om zouden gaan. Wat dat betreft voor tijd voor meedoen in de vorige periode ook al een lelijke opmerking gemaakt. En dat hoor ik nu eigenlijk een beetje terug. En het zou u zieren om dat achterwege te laten. Dat wil ik er eigenlijk over zeggen.
Nou voorzitter, ik moet u zeggen, daar maak ik wel bezwaar tegen. Waarom? Omdat ik heb aangegeven dat wij hebben een besluit moeten nemen. En dat nemen niet lichtvaardig om de subsidie stop te zetten. En dat gebeurde omdat er dingen daar gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Dat is de enige kwalificatie die ik heb meegegeven. En voorzitter, die hou ik ook overeind.
Nou, dat betreur ik dan, want dan zouden we daar heel veel consequenties aan moeten hangen. En daar heb ik geen zaak van gezien. Dan gaan we verder met de fractie van Transparant Huizen. U had geen vragen aangemeld, maar misschien heeft u inmiddels wel enige vragen. De heer Schaap.
Nou ja, ik heb het in feite het hele stuk nagenoeg helemaal doorgelezen. En ik heb er eigenlijk heel weinig vragen over. Het enige wat ik wil in vragen. En ik weet niet of dat misschien voor het volgende college gaat zijn. In Laren namelijk, de huishoudelijke hulp, die wordt daar op een gegeven moment naar draagkracht gebracht. Kunnen wij dat in de toekomst ook gaan verwachten?
Meneer Hulscher.
voorzitter, dat is inderdaad een vraag die de toekomst betreft. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat laaghangende fruit, dat dat niet geplukt zal worden. Maar ik zou zeggen, wacht u dat voor 8 juli kunt u de vraag stellen.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de fractie van Dorpsbelangenhuizen. Mevrouw Okkema, geen vragen. Dank u wel. Dan gaan we over naar de fractie van Leefbaarhuizen en die heeft wel een rijtje vragen ingediend.
Nou, ik zal proberen in ieder geval een aantal vragen eruit te halen die al gesteld zijn. En een aantal vragen die technisch zijn. Allereerst over de hele mededeling aan zich. We hebben in de jaarrekening de waarschuwing gekregen van jongens, let op. Hier zit nog niet in verwerkt de cijfers van de regio van sociaal domein. Dus de eerste vraag die wij nu hebben is, zitten hier nu wel de cijfers in van de regio en zijn die ook verwerkt? Dat is één. Twee viel ons op pagina 16. Daar staat een zin over Oekraïners en de opvang van Oekraïners. Maar dit is het jaarverslag 2021. Dus onze vraag is, waarom zit dit in dit verslag? Pagina 23, daar staan de zin, liggen daarmee 55.000 hoger dan het netto resultaat van 242.000 euro in een beetje, wat hierboven te lezen is. Alleen hierboven staat een bedrag jaarrekening van 243.000 euro in een beetje. Het gaat hetgeen overeenkomt met het genoemde bedrag op tabel 4 WMO. Maar wat is nou juist? Met welk bedrag is nou het juiste bedrag? Is dat die 242 of is die 243? Dan op pagina 26, daar staat een stukje over de belbus en het automaatje. 30% van de ritten is ten behoeve van het vervoer van en naar het geheugenhuis. Dat gaat ongeveer om een bedrag van 13.000 euro. Er zijn afspraken gemaakt voor dagbesteding voor die groep met King Arthur. En het vervoer hiervan gaat naar de regio, want de regio gaat dat zelf doen. Gaat de BV vervoer de ritten van de belbus naar het geheugenhuis ook doen? En leidt dat tot een lagere subsidie van de belbus? Of gaat dat leiden tot een lagere subsidie van de belbus? Dat zijn voor dit moment even de vragen.
Dank u wel. Heb ik even een vraag aan u, want bij pagina 23 gaat het even over de cijfers. En of dat juist is, maar dat zou ook als een technische vraag kunnen worden geïnterpreteerd. Wat is de bestuurlijke relevantie van de vraag?
Het lijkt mij dat we toch dingen voor elkaar moeten hebben qua cijfers. Dus het lijkt me wel degelijk een bestuurlijke vraag.
Nou, gaan even kijken wat meneer Hulscher ervan vindt. Meneer Hulscher, gaat uw gang.
Los van het feit dat ik natuurlijk helemaal eens ben met de heer Koning dat de cijfers moeten kloppen. Dit was eigenlijk een exercitie die we altijd deden in september. Want dan konden op grond van de eerste halfjaarcijfers konden we de prognose voor het lopende jaar konden we aanpassen. We hebben nu juist ook op verzoek van de Raad hebben we gezegd dat gaan we naar voren halen. Omdat die cijfers namelijk juist niet alle laatste informatie bevatten. Omdat wij de cijfers voor een agendapunt 6 weken van tevoren moeten aanleveren en die van een mededeling. Maar 4 dagen. Dus vandaar ook dat gekozen is in de vorm van een mededeling. Ik ga dit gewoon voor u na. Of de cijfers wat wel en niet klopt. Volgens mij zitten hier wel de laatste cijfers van de regio in verwerkt. En dat heeft weer te maken ook met de cyclus van het aanleveren van vergaderstukken, behandeling in BMW. Je moet weten, eind augustus is al de eerste lezing voor de begroting 2023 in het college. Dus terwijl die behandeling pas eind oktober zal plaatsvinden. Voor wat betreft uw vraag over het geheugenhuis en de dagbesteding met King Arthur. Ja, we hebben inderdaad een proef doen wij nu samen met in de dagbesteding om te kijken of we zelf dat vervoer ter hand gaan nemen. Daar was op zich in de business case trouwens voor de BV-vervoer, was daar wel rekening mee gehouden. Maar we kwamen er gewoon achter dat King Arthur voor die prijs die wij boden, laat het zo zeggen, het niet kon doen. Dus uiteindelijk is daar een afspraak over gemaakt. We gaan niet de ritten doen van de belbus naar het geheugenhuis. Dat ligt niet in de lijn der verwachting. Het vervoer naar het geheugenhuis is ook uitsluitend lokaal, met juist voor de deelnemers zoveel mogelijk herkenbaarheid. Dat is ook een van de argumenten die u heeft gebruikt om de structurele bezuiniging op die belbus eruit te halen. En leidt dat uiteindelijk tot een lagere subsidie? Nee, want de kosten voor de belbussen zitten vooral in de uren door de professional voor het plannen van de ritten en de werving, training, afstemming met de vrijwilligers. En doordat de ritten voor het geheugenhuis makkelijk vooraf planbaar zijn, gaat hier relatief weinig tijd in zitten voor de betrokken medewerkers van Versa. Ook de onderhouds- en afschrijvingskosten voor de belbus worden niet of nauwelijks lager wanneer de ritten voor het geheugenhuis zouden vervallen. Hè? Dus daar is geen sprake van. En zou het gebeuren, dan is het gevolgen daarvan voor de subsidies zijn echt verwaarloosbaar. Volgens mij zijn hiermee...
Ik dacht dat er nog een vraag open stond over de Oekraïners, over pagina 16.
Ja, u heeft gelijk. Waarschijnlijk, ik kan alleen maar in de gedachte van de opsteller van de tekst proberen te gaan zitten. En dan is misschien de boot bedoeld, maar die lag er ook pas vlak voor de kerst. Dus een foutje. Maar ik heb liever dat zulke fouten gemaakt worden dan...
Mevrouw Van Werven.
Het grote
bedrag. Volgens mij ging het gewoon over de verwachting. En de verwachting ligt wel in de toekomst. En het jaarverslag is één ding, maar er werd ook vooruitgekeken naar de toekomst. En dan is het niet zo heel vreselijk dat dat een keertje opgemerkt wordt. Wat mij betreft, hoor.
Nee. Maar op zich kan ik me de verwarring voorstellen. Want we hebben het hier eigenlijk natuurlijk over de vertaling van het sociaal domein van de jaarrekening. En ja, we zijn inderdaad gewend om dan ook een blik vooruit te werpen. Dus vandaar.
Prima, dank voor de aanvulling. Dan gaan we door met de fractie van de ChristenUnie, mevrouw Terlouw.
Dank u wel. Als we kijken wat er hier staat en hoe het gaat met de ontwikkelingenhuizen, dan zien we op zich een stabiliserende lijn en misschien zelfs een wat dalende trend hier en daar. Dus dat klinkt op zich positief. En dan vooral wat de jeugd betreft, is bij ons wel de vraag, gaat het ook echt beter? Want cijfers zeggen natuurlijk niet alles van hoe het gaat met de mensen. Staan er door dat we minder mensen hulp bieden, staan er dan niet velen aan de zijlijn? En komt er dan dus niet nog alsnog een grote of een grotere vraag op ons af? Eerder lazen we ook in de voorjaarsnota dat het aandeel van de jeugdzorg in huizen boven gemiddeld is. En daarom ook die vraag van, daar hebben we wel behoefte aan om inzicht te krijgen wat de reden hierachter is. Hoe dat nou zit dat wij boven dat landelijk gemiddelde zitten. We snappen uiteraard, en we lezen dat ook terug als we dan iets verder inzoomen, dat de coronacrisis wel echt de nodige gevolgen heeft gehad voor de jeugdzorg en dat de zorgvraag toeneemt, meer specialistisch. We zien ook meer crisissituaties. En toch is het effect voor de komende jaren dan nog onbekend. En is er dan een risicopost aan het worden of wellicht geworden voor ons? Dat is een vraag. Daarnaast staat er ook dat er gekeken wordt wie er eerst geholpen wordt, omdat er dus die wachtlijsten zijn. En creëren we dan niet een risico wie er wel of niet geholpen wordt? En daarmee ook dat er dus nog zwaardere hulp uiteindelijk nodig is. En met dat in gedachten is het dan niet nodig dat we toegaan naar een structurele aanpak of een structurele oplossing van het voorliggende. En dan even zien. Hadden we nog een puntje over de kostenbesparingen door het normenkader voor de huishoudelijke hulp. Zeg ik goed? Ja, pagina 14. Die kosten zullen verdubbelen door de vergrijzing. En gaan we dat nog terugzien in de begroting? Of is die stelpost die er staat nu al toereikend?
Meneer Holzer.
Dank u wel, voorzitter. Om het met het laatste te beginnen, volgens mij stond er in de uitleg van de cijfers van een tijdje van bij de voorjaarsnota stond ook dat Volgens mij die cijfers die zijn wel meegenomen voor de toekomst. Het is wel natuurlijk altijd koffiedik kijken van, zeker een periode als corona, zult u merken, ja, dat heeft toch een, hoe het raar ook klinkt, een gunstige effect op de, ook op de begroting voor wat betreft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aan ouderen. Hoe vreselijk het ook is. Het punt wat u aansnijdt, uiteraard zijn we daarmee bezig. We zijn, we kunnen helaas niet alle zorg opzij zetten voor het geval dat. Maar we kunnen natuurlijk wel rekening houden met een scenario waarin er meer zorg nodig is. En dat zal dan duurdere zorg zijn die nodig is. Dus vandaar dat we heel erg aan het investeren zijn in het voorveld, op scholen, van zoekplaats naar vindplaats. Om ervoor te zorgen dat die jeugd er uiteindelijk niet bij die zorginstelling terechtkomt. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Niet alleen omdat dat kostentechnisch het meest interessant is, maar ook omdat de maatschappelijke winst daarvan natuurlijk het grootst is. Als problemen snel de wereld uit worden geholpen, dan worden we daar met z'n allen beter van. Niet in de laatste plaats de betrokken inwoner en ook zijn of haar ouders. Maar je hebt natuurlijk niet, dat zijn wel ongeveer wel de knoppen waarin wij kunnen draaien. En voor het overige, waarom het in huizen anders is dan anders, ja, dat is ook een heel lastig te beantwoorden vraag. Onze demografische opbouw hier in huis is anders. Inkomens is anders, zeker dan gemiddeld bijvoorbeeld als we kijken naar Gooise Meren, Hilversum, Laar en Blaricum. Dat zijn allerlei redenen die in ieder geval achtergrond zijn voor meer problematiek. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel heel individueel bepaald. Dus daarom vind ik het ook altijd zo lastig als ik zulke conclusies lees, om daar ook de mijne van te maken. Want wat kopen we er uiteindelijk voor als we de reden zouden weten? Ja, tuurlijk, dan kan je nog meer preventie, nog meer vroegsignalering. Maar ja, dan zitten we vervolgens wel binnenkort met zo'n 30 man of vrouwen in de klas en naast de klas en achter de klas. Kinderen zullen altijd bij opvoeden ook problemen ondervinden. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd blijven. In Nederland willen wij alles oplossen, dat kunnen we helaas niet doen. En soms is ook de conclusie van een zorgtraject, althans zo zit ik erin, van we kunnen u helaas niet helpen. Hoe vervelend dat ook is en hoe ongelooflijk onrechtvaardig dat ook is. En ik weet daar zelf het enige van. Dat is soms heel hard om te horen. Maar het is wel heel eerlijk dan een kind elk jaar van psychiater naar psycholoog te slepen. Want daar wordt uiteindelijk het kind ook niet gelukkiger van. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die we altijd gewoon in ons achterhoofd moeten houden. Maar wanneer we het hebben over voldoende zorg. Want het moet namelijk ook gewoon iets opleveren. En voorzitter, ja, dat zijn wat opmerkingen mijnerzijds ten aanzien van uw vraag. Ik begrijp dat ze niet een antwoord geven daarop. Maar ik zou bijna zeggen, ja, had ik dat maar. Dan begon ik in ieder geval na 8 juli een heel duur betaald adviesbureautje.
Dank u wel. Kijk even naar mevrouw Tenouwen. Geen aanvullende vragen, dat we zien.
Nou, wel dank voor de uitleg en dat is op zich goed te horen. Maar ik snap uw reactie dat het best een moeilijk onderwerp is van hoe moeten we dit inschatten. Maar dan toch de vraag aan u, denkt u dat met wat er nu staat dat we genoeg doen? Of zouden we toch moeten nadenken over een meer structurele aanpak van dat, ja, van dat onbekende deel, dat we daar toch meer op moeten gaan anticiperen? En dat misschien wellicht als een risicopost moeten gaan opvatten. Of is het dit en moeten we het nemen zoals het is?
De heer Roels hier.
Nou, voorzitter, nee, zeker niet. Ik zou ook niet nu op onze lauren gaan rusten. Die fout hebben we eerder gemaakt in het sociaal domein en dat heeft ons op achterstand gesteld. Er is keihard gewerkt 4 jaar om die achterstand in te lopen, om weer te investeren, niet alleen in maatwerkoplossingen, maar ook gewoon in voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld Versa Welzijn, maar ook de bibliotheek. Nou, u kent ze allemaal misschien nog wel beter dan ik. Dus daar moeten we gewoon ook mee doorgaan. Maar er zullen altijd ontwikkelingen zijn die maken dat je je beleid moet bijsturen. Meten is ook niet altijd weten. Want het feit dat er zorg wordt geboden, wil niet zeggen dat iemand per se ook gelukkiger is. En dat vond ik nog wel het mooie vandaag toen ik een van onze ambtenaren sprak. Die zei van, een van de mooiste dingen die ik toch wel hoorde de afgelopen tijd was bij de opening van de Huizer Maatjes, hoe ongelooflijk trots de bewoners waren op dat onderkomen en op een lift. En ze zei aan, dat zet je weer even terug naar de feiten. Hiervoor doen we het. Dus gaat u alsjeblieft ook niet het pad op van cijferfetischisme. Van alles is in een Excel-sheetje te bevatten. Dat is het niet. Dus er zal altijd grijs gebied zijn. En daarom zal er ook altijd een andere uitleg gegeven kunnen worden aan het antwoord dat ik geef op uw vraag.
Dank u wel. Dan gaan we verder naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Die had nog niks aangemeld, maar inmiddels geïnspireerd door 6 voorgangers. Moet wat worden. Meneer Vredeveld.
Ja, ik heb er toch nog 4. Of 3, sorry. Ik heb wel een wat andere insteek gekozen. Ik heb een afgelopen tijd een rondje jeugdzorg gedaan. En toen dit gelezen. Dus de vragen liggen wel een klein beetje ook in lijn met mevrouw Terlouw. Maar toch, ik stel toch even een vraag met net even een andere insteek. Eentje rechtstreeks uit de mededeling. In ieder geval wil ik zeggen dat het een prima mededeling is. Heel strak, heel mooi, heel goed. Prima, mooie cijfers ook trouwens. Dus wat dat betreft complimenten. Ik vroeg me wel af, onder het hoofdstukje wettelijke afbakening, om zo even te noemen, maar u zegt het genoeg waarschijnlijk als ik dat zeg. Daar staat wettelijke afbakening en vraag ik me af, betekent dit dat wij aan de voorkant het verschil niet kunnen maken tussen wat jeugdzorg is en wat niet? En waarom is hier eigenlijk wettelijke afbakening voor nodig? Met andere woorden, kunnen wij als gemeente daar niet aan de voorkant meer het verschil maken? Dat is een vraag. Dan heb ik een bijzondere vraag over de lichte zorg. Met een aantal gesprekken die ik met jeugdzorg had, daar klonk wat door. En jeugdzorg zei, en ik praat ze een beetje na. Aan de ene kant zegt jeugdzorg, enerzijds hebben we te veel instroom van te lichte hulp, wat eigenlijk opvoedhulp is. Maar anderzijds blijven kinderen ook te lang in de lichte zorg hangen. Met als gevolg dat die vaak in zwaardere zorg terechtkomen. Zij zegt, er zijn manieren om echt naar passende zorg te kijken, helemaal aan de voorkant, waardoor de instroom, zeg maar zeggen, echt kan afnemen. Daar zagen zij wel wat kansen toe. Is er ook wat voor te bedenken? Ja, zeggen ze, dat heel goed zou passen, is de analyseverklaring die consulenten zou kunnen toepassen. En mijn vraag is, hoe ziet u de opmerking van jeugdzorg in deze? En jeugdzorg is in deze een heel algemeen, hè, want ik heb met mensen gesproken, het is niet de jeugdzorg, voor alle duidelijkheid. En bent u bekend met de analyseverklaring? Tot slot, dat is de laatste vraag en de derde. Er wordt heel veel gezegd over personeelstekorten, maar ik hoor de mensen die echt in de jeugdzorg werken, dus de mensen die met de voetjes in de klei staan, toch zeggen, nog steeds zeggen dat er een grote administratieve romslomp is, onder andere veroorzaakt door hele lange indicatietrajecten. Ja. En mijn vraag is, zijn er mogelijkheden om indicatietrajecten heel erg sterk te verkorten? Of wat zijn er andere mogelijkheden om de administratieve last te verlagen? Want er zijn nog steeds klachten. Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vredeveld. Dan is de heer Holscher aan de zet om de vraag te beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Analyseverklaring, nog nooit van gehoord. Gelukkig, zou ik ook bijna willen zeggen. Maar natuurlijk, de achterliggende problematiek is veel belangrijker. We moeten komen tot juiste zorg voor, bij de juiste patiënt. En dat doe je door heel goed met elkaar te communiceren. Netwerkenbijeenkomsten. Zorgen dat je elkaar leert kennen. Dat de lichte zorg, als die niet meer uit de voeten kan, wordt er meestal doorverwezen naar de zwaardere zorg. In plaats van dat de lichte zorg contact opneemt met het probleem wat er is, met de zwaardere zorg. En die geeft advies, zodat de lichtere zorg verder kan. Dat zijn wel de manieren om daarmee om te gaan. De afgelopen tijd heeft wat dat betreft minder opgeleverd dan wij gehoopt hadden. Omdat we natuurlijk wel met de beperkingen zaten die corona met zich meebracht. Dus we hopen, hoewel de cijfers er alweer erg slecht uitzien van corona. We hopen natuurlijk wel dat we die netwerkbijeenkomst vooral weer kunnen organiseren. En ook onze regie kunnen pakken als gemeente over dat stukje van de zorg. Want dat is ook onze verantwoordelijkheid uiteindelijk. De afbakening die is heel belangrijk. Niet in de laatste plaats van waar gaat de gemeente over en waar niet. Want ja, vroeger was het bijna een scheldwoord als de staat alles moest doen. Dan was je een communist. Tegenwoordig, soms denk ik wel eens dat de meest rechtse groeperingen, die zie ik voorop staan in het roepen wat de staat allemaal moet regelen. Maar de overheid kan niet overal de verantwoordelijkheid voor nemen. En de overheid is ook niet overal voor verantwoordelijk. Ouders zijn natuurlijk in de eerste plaats, als ze dat kunnen, of daartoe in staat zijn, zelf verantwoordelijk. En vervolgens kan je inderdaad gaan kijken naar manieren om mensen te ondersteunen. Maar dat is niet altijd met dure zorg. En dat zou ook kunnen zijn met bijvoorbeeld groepen op scholen die georganiseerd worden door jeugd en gezin of een andere organisatie. Dat zijn natuurlijk veel laagdrempeliger en goedkopere oplossingen dan zorg. En de administratieve lasten. Nou, een van de eerste dingen die ik heb afgeweten te schaffen, dat is dat tijdschrijven. Dat is echt een antieke systematiek. Maar als ik het hele systeem terugdenk, bent u eigenlijk als gemeenteraad daarvan de schuldige. Omdat alle uitgaven moeten allemaal kloppen. Je moet overal moeten klauwen van, ik chargeer, hè, ik zet het heel zwart-wit neer. Maar overal moet de handtekening van de accountant op. Als er iets in een dossier niet klopt, dan krijgen we een aantekening. En zo wordt zo'n systeem, en dan moeten vervolgens extra controlemechanieken moeten erop. En dat krijgen we hetzelfde als we straks bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld.
Meneer de voorzitter.
Mevrouw Dienstra.
Heel even een vraag ter verduidelijking. Volgens mij hoor ik u zeggen dat die administratieve last zwaar is door wat de gemeenteraad vraagt.
Nee, dat is heel. Ik zei ook van, ik chargeer even. Maar het systeem waar ik wel tegen ageer, is het systeem van wantrouwen.
Ja, dat klopt.
In plaats van het systeem van vertrouwen, gunnen en mensen in staat stellen om datgene te doen wat ze uit overtuiging zijn gaan doen. En dat is namelijk zorg leveren.
Ja, en dat ben ik met u eens.
40% van de tijd besteed wordt door artsen aan allerlei tabelletjes in te vullen voor ziekenhuisdirecties. Ja, ik kan er echt niet bij.
Nee, mevrouw Dienstra,
dat ben ik met u eens, maar ik reageerde. Want als wij daar als raad iets aan kunnen doen, maar in mijn beleving zijn dat landelijk opgelegde regels en wetgeving.
Dat klopt. En daarom, ik weet ook dat het komt ergens anders vandaan. Niet omdat u dat zo graag wil, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de accountant van de gemeenteraad ook die hier rondsnuffelt. En terecht ook, uitgaven moeten altijd verantwoord kunnen worden. Maar er is wel zoiets van een systeem, bijvoorbeeld een indicatie, en daar had u het ook over. Ik heb een indicatie afgegeven voor 10 uur zorg. Maar vervolgens is degene die de zorg biedt, dat is toch de specialist lijkt mij, die acht het nodig om 15 uur te doen in plaats van 10 uur. Dan moet er dus gewoon opnieuw een indicatie worden afgegeven. En kijk, en al dat soort afspraken, daar zou je toch makkelijk van af moeten kunnen. Dus we moeten veel meer luisteren naar de mensen in het veld. En al die hordes die er zijn en al dat leuke voor de jaarrekening. Uiteindelijk zit het allemaal mooi in het boekje. Maar uiteindelijk zegt dat niet of je uiteindelijk adequate zorg geboden hebt.
Voorzitter,
meneer Koning,
hoor ik deze wethouder nu zeggen dat hij het alleen maar lastig vindt, een accountant?
Nee, zeker niet. Dat heeft u mij zeker ook zeker niet horen zeggen. Ik denk wel soms, moet je ook accepteren, hè, want het is niet de accountant, want die doet zijn bevindingen. Hè. Don't shoot the messenger, heb ik altijd geleerd. Maar je zou ook kunnen accepteren, bijvoorbeeld als raad, en ik zeg niet dat u dat moet doen, maar het kan wel, dat bijvoorbeeld aan bepaalde vereisten wat minder stringent de hand is gehouden. Dat zou u natuurlijk als raad, als toezichthouder, kunnen doen. En ik geef het mee omdat het ik denk in de komende jaren toch echt ook wel iets wordt, omdat we tekorten in de zorg zullen alleen maar toenemen. Dus dat betekent dat we efficiënt die mensen moeten inzetten. En als we vervolgens voor elk uur 24 minuten mensen de administratie laten doen, ja, dat moet je toch toegeven.
Wat we hiermee de vragen van de heer Vredeveld ook beantwoorden? Even te kijken.
We zijn er druk mee bezig dus.
Ik heb nog wel een aanvulling. De analyseverklaring, dat gaat nu gewoon even te ver. Daar zal ik dan nog eens een keertje op terugkomen. Want ik zie het wel degelijk als een heel mooi middel voor consulenten. Maar
ik zeg ook niet dat het geen mooi... Ik ken het middel niet.
Nee,
maar het is goed dat we wellicht met mijn opvolger...
Ja, komt goed.
U helemaal bijpraten.
Komt goed. En wat de tijdschrijven betreft, ik ken nog inderdaad wel... jeugdzorg die gewoon tijdschrijven. En mijn hele specifieke vraag was, u gaat zo'n klein beetje antwoord op, de indicatietrajecten, het voorbeeld wat u noemde van 8 naar 15 uur, die zijn volgens de jeugdhulpers, die trajecten zijn heel lang en dat belast hun heel veel. En mijn vraag is, dat is een hele concrete, kunnen we daar niet iets in doen?
Hulscher?
Ik vind dat we dat soort dingen, dat doen we ook dagelijks hier. Ik prijs me toch gelukkig dat ik hier bij een gemeente deze mooie functie 4 jaar heb mogen uitoefenen. Die niet over naar regeltjes kijkt, maar doen naar wat het beste is voor de omstandigheden. En dat kan dus ook zo zijn, zo'n versnelde indicatiegang. En dat doen we overigens. We hebben ook bijvoorbeeld met de jeugdbeschermers hebben we afspraken. Dus we werken al nauw samen om juist dit soort hindernissen... letterlijk en figuurlijk, om die echt weg te nemen.
Nou, de slotsom dan. Ik moet wel zeggen, bij de gesprekken klonk ook door dat we het hier in huis nog redelijk goed, behoorlijk goed voor elkaar hebben. Dus wat dat betreft wel vragen, maar ook complimenten moest ik van de jeugdzorg doorgeven.
Nou, dat waardeer ik, want ik denk dat het dat vrij lastig is nog ook. En ik zou bijna zeggen van, kun je nagaan hoe het elders geregeld is. Want ook hier gaat natuurlijk niet alles goed. Maar... het is goed ook dat het ook gewoon openlijk wordt besproken. Want dan ben je een lerende organisatie. Mensen moeten ook fouten kunnen maken. Want anders krijgen we straks, en dat is ook een gevolg daarvan geweest, allemaal meisjes van nulde. Waarbij het dossier klopte, maar het resultaat helaas niet synchroon liep met het dossier.
Goed, dank u wel. Daarmee komen we bij de fractie van GroenLinks. Had u nog vragen naar aanleiding van dit dossier?
Nou, we hebben geen vragen. De vragen zijn gesteld eigenlijk. Wat ik hiermee wil zeggen is dat mijn complimenten aan de wethouder en ook nog de ambtenaar die dit stuk heeft als product ook nog kunnen brengen. En ik vind het echt een voorbeeld van hard werken wat ook nog hier afgeleverd is. Ik deel ook uw zorg, zou ik zeggen. En ook, ik deel ook uw bevindingen als het gaat om het verlagen van administratietijd. Dat kost alleen maar geld. We moeten gewoon tijd benutten voor iets anders dan niet alleen maar op papier. Omdat het gewoon, het wordt geschreven, het wordt geadministreerd, alleen maar het wordt niet nagekeken. Het is de ervaring die ik zelf ook nog heb en wij zelf allemaal natuurlijk. Dus mijn complimenten hiervoor en we hebben geen andere vragen voor voorzitter.
Prima, dank u wel meneer Bedaghi. Dan gaan we over tot sluiting van de agenda. U heeft hier in ieder geval uw vragen kunnen stellen en ik hoop dat u voldoende verder bent geïnformeerd over de mededelingen en over de jaarrekening Sociaal Domein. Als er nog andere vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hoofd van Huisduinen. De gegevens staan op de mededeling vermeld. En dan wens ik u verder een prettige avond en sluit ik bij deze de vergadering. Nog koffie, hoeven thuis geen koffie te zetten.